Welkom bij, een gloednieuwe diepgaande analyse. En we hebben vandaag een dossier voor je klaar liggen dat, werkelijk de fundamenten van de internationale sport op zijn grondvesten doet schudden.
Ja, het is echt ongekend.
Zeker. Want stel je dit even voor. Je kijkt naar het WK voetbal van 2026. Het toernooi is in volle gang. De belangen zijn astronomisch hoog. Weet je wel? Een speler begaat een zware overtreding en krijgt een directe rode kaart.
Bam. Einde verhaal.
Precies. Voor iedereen die het voetbal een beetje volgt, is het draaiboek dan bekend. De speler verlaat het veld en de disciplinaire commissie bekrachtigt een automatische schorsing voor de volgende cruciale knock-outwedstrijd. Geen discussie mogelijk.
Dat is hoe het altijd gaat, ja.
Altijd. Maar dan gebeurt er iets wat het script van de hele voetbalgeschiedenis eigenlijk compleet herschrijft. Er volgt een telefoontje vanuit het Witte Huis en plotseling lijken alle juridische wetten van het spel te verdampen.
Het heeft echt alle ingrediënten van een geopolitieke thriller op dit moment. Wat zich de afgelopen dagen heeft afgespeeld, dat tart eigenlijk elke verbeelding. Het creëert een precedent waar de sportwereld echt nog decennia mee zal worstelen, zeg maar.
En dat is dus precies de missie van onze verkenning vandaag. We gaan samen met jou uitpluizen hoe één enkele rode kaart voor de Amerikaanse topspits Folarin Balogun, hoe die kon uitgroeien tot een ongekende institutionele, politieke en juridische crisis voor de FIFA.
Ja, want Balogun had natuurlijk gewoon geschorst moeten zijn voor de naderende achtste finale tegen België.
Exact. Maar die straf is uit het niets opgeschort. En we baseren ons hiervoor op een hele stapel urgente bronnen. Denk aan diplomatieke reacties van voetbalbonden wereldwijd, analyses van sportjuristen en natuurlijk het hele nieuwsdossier rond die opmerkelijke relatie tussen de Amerikaanse president en de FIFA-top.
Absoluut. We gaan de feiten ontleden, de juridische achterdeurtjes bekijken en vooral die immense politieke schaduw die nu over dit WK hangt bespreken. Maar voordat we dat juridische en politieke moeras betreden, is er één hele belangrijke randvoorwaarde die we met jou als luisteraar moeten afspreken.
Ja, heel belangrijk dit.
We navigeren vandaag namelijk door bronnen die zwaar, maar dan ook zwaar politiek geladen zijn. We ontkomen er niet aan om de acties van Donald Trump, de druk vanuit de Amerikaanse overheid en de politieke verhoudingen in detail te bespreken. We willen daarom luid en duidelijk maken dat wij als sprekers strikt onpartijdig zijn.
Volledig neutraal. We kiezen geen enkele kant in dit verhaal.
Precies. Nog links, nog rechts. En we onderschrijven de politieke standpunten uit het bronmateriaal ook niet. Ons doel is uitsluitend om de feiten, de dynamiek en de verschillende perspectieven objectief en gewoon messcherp aan je over te brengen. Precies zoals ze in onze dossiers staan.
Laten we die neutraliteit dan ook strak vasthouden en direct in de chronologie duiken. Want daar begint het. De Verenigde Staten spelen hun laatste groepsduel tegen Bosnië en Herzegovina. De spanning staat vol op de ketel. En dan, Folarin Balogun krijgt een directe rode kaart.
Klopt.
En zoals we allemaal weten, dat betekent in principe einde verhaal voor de volgende wedstrijd. En dat is niet zomaar een potje, dat is de achtste finale tegen België.
Ja, en de hele internationale sportpers schrijft de VS op dat moment eigenlijk al af, want Balogun is simpelweg hun absolute aanvalsleider. Zonder hem zijn ze gehalveerd.
Precies, dat was de status quo. Rood is een schorsing, maar dan volgt er een volstrekt onverwachte plottwist in dit verhaal. Kort na de wedstrijd plaatst Donald Trump een bericht op zijn platform Truth Social.
Ja, en in dat bericht bevestigt hij openlijk dat hij zojuist een telefoongesprek heeft gehad met Gianni Infantino, de voorzitter van de FIFA.
Wat op zichzelf al bizar is.
Zeker. Kijk, de exacte inhoud van dat gesprek blijft in nevelen gehuld. We weten niet woord voor woord wat er is gezegd, maar de timing, die is ronduit explosief. Vrijwel direct in de nasleep van die onthulling brengt de FIFA namelijk een officieel statement naar buiten. En wat staat daarin? De schorsing van Balogun wordt niet ten uitvoer gebracht. Hij mag gewoon spelen tegen België.
Wat echt, een compleet bizarre gang van zaken is. Om de schaal van deze beslissing even in perspectief te plaatsen, dit is niet alsof een lokale wijkagent even een parkeerboete door de vingers ziet. Als we dit juridisch proberen te duiden, klinkt het veel meer als een presidentieel pardon.
Ja, of een juridische injunction, zeg maar.
Precies. Een situatie waarbij het hoogste gezag ingrijpt en de uitvoering van de wet abrupt bevriest. En dat zonder dat de onafhankelijke rechterlijke macht daar nog tussen komt. Stel je voor dat jij een forse snelheidsovertreding begaat, maar omdat een machtig persoon de politiechef belt, krijg je te horen dat je boete even op pauze wordt gezet. Hoe werkt dit technisch gezien überhaupt binnen zo'n gesloten ecosysteem als de FIFA?
Nou, daar raak je exact de zenuw van het probleem. En dit is heel belangrijk om te begrijpen. De FIFA heeft de rode kaart namelijk niet ingetrokken.
Oh, wacht. De kaart staat nog steeds.
Ja, absoluut. Ze hebben niet gezegd dat de scheidsrechter het fout had of dat ze het uit de systemen wissen. De overtreding blijft staan. Wat ze wel hebben gedaan is gebruik maken van artikel 27 van hun disciplinaire code.
Artikel 27, dat klinkt heel obscuur.
Dat is het ook. Het is een uiterst zeldzaam juridisch instrument. Wat artikel 27 in essentie doet, is het creëren van een soort proeftijdconstructie. Het stelt de FIFA in staat om de uitvoering van een disciplinaire maatregel, dus die schorsing, tijdelijk op te schorsen.
Dus administratief staat die rode kaart nog steeds als een huis.
Exact. De overtreding wordt formeel erkend, maar het effect van de straf, het feit dat Balogo niet mag spelen tegen de Belgen, dat is in de ijskast gezet.
Dus met een flinke dosis juridische gymnastiek mag hij gewoon op het veld verschijnen.
Als we dan even kijken naar de directe sportieve naschokken daarvan, dan spat de frustratie van de Belgische bond echt van de pagina's in onze bronnen.
Wat volkomen te begrijpen is natuurlijk. Ja, 100%. Zij hebben hun complete tactische plan voor die achtste finale opgebouwd in de volle overtuiging dat ze een Amerikaans elftal treffen zonder hun gevaarlijkste wapen. Elke defensieve afspraak, elke loopactie is daarop getweakt.
Klopt, je traint daar dagenlang op.
En dan, letterlijk aan de vooravond van de wedstrijd, trekt de FIFA ineens de stekker uit die voorbereiding. De Belgen spreken in de media dan ook van een fundamentele aantasting van het gelijke speelveld.
En sportief gezien hebben de Belgen daar gewoon een ijzersterk argument. De voorspelbaarheid en vooral de integriteit van de competitie worden hiermee ernstig geschaad. Maar weet je, wat de bronnen ons laten zien, is dat dit sportieve aspect eigenlijk nog maar het topje van de ijsberg is.
Hoe bedoel je dat precies?
Nou kijk, die juridische truc met artikel 27 beantwoordt alleen de vraag hoe de FIFA Balogun weer speelgerechtigd kreeg. Het is het mechanisme, zeg maar. De echte institutionele crisis zit hem in de vraag waarom.
Waarom nu?
Precies. Waarom wordt een obscure regelgeving die normaal gesproken bedoeld is voor kleine administratieve fouten of hoogst uitzonderlijke verzachtende omstandigheden precies op dit moment uit de kast getrokken? Direct na een publieke claim van een invloedrijk staatshoofd.
Ja, en dat brengt ons natuurlijk bij de werkelijke olifant in de kamer in dit dossier, de geopolitieke dynamiek. Want dit heeft de grenzen van de sport echt ver overschreden inmiddels. We kijken hier naar een frontale botsing tussen de onafhankelijkheid van de FIFA en het politieke gewicht van de Verenigde Staten, toch?
Zonder enige twijfel. Als je de analyses in de dossiers leest, die leggen een direct en eigenlijk heel ongemakkelijk verband tussen de plotselinge juridische flexibiliteit van het FIFA-hoofdkantoor en de enorme politieke druk vanuit Washington.
Want we moeten niet vergeten waar dit toernooi is.
Exact. De context van dit WK is cruciaal. Het toernooi vindt plaats op Amerikaanse bodem. De FIFA is voor het slagen van dit gigantische, miljarden kostende project fundamenteel afhankelijk van de medewerking van de Amerikaanse overheid.
Denk aan visa voor spelers, veiligheidsdiensten.
Ja, visa, de massale inzet van lokale politie, belastingvoordelen, enorme infrastructuur. Die afhankelijkheid creëert een gigantische hefboom. Voor een sportorganisatie die haar volledige bestaansrecht baseert op onafhankelijkheid is zelfs de schijn dat politieke druk een rol heeft gespeeld bij een beslissing op het veld volstrekt desastreus.
Maar, oh, wacht even. Laten we dit ook eens vanuit een ander perspectief bekijken. We moeten wel kritisch blijven op de aannames die nu overal rondzingen. De bronnen laten namelijk ook duidelijk de Amerikaanse kant van het verhaal zien.
Zeker. Dat is een belangrijk punt.
Want talloze Amerikaanse supporters en trouwens ook een flink aantal neutrale analisten gaven direct naar die wedstrijd tegen Bosnië al aan dat die initiële rode kaart gewoon zwaar overdreven was. Het werd breed gezien als een klassieke arbitrale dwaling.
Ja, de term onrecht viel heel vaak.
Precies. Mauricio Pochettino, de coach van de Verenigde Staten, ging naar de FIFA-beslissing zelfs zo ver om het te framen als, ik citeer, een herstel van rechtvaardigheid. Dus is het dan niet mogelijk dat we hier gewoon spoken zien?
Dat het toeval is?
Ja, dat de tuchtcommissie van de FIFA gewoon onafhankelijk naar de beelden heeft gekeken, besefte van oef, we hebben hier een kapitale fout gemaakt en die fout vervolgens keurig hebben gecorrigeerd. Misschien stond die hele Truth Social post van Trump daar wel totaal los van.
Het is heel cruciaal dat je die invalshoek benoemt, want dat herstel van rechtvaardigheidsargument, dat resoneert nu enorm sterk, met name in de Amerikaanse pers. Maar, en hier komt de grote maar, als we de sportjuridische analyses erbij pakken, zien we dat die redenering de FIFA eigenlijk alleen maar verder het moeras intrekt.
Oh, echt? Hoezo dan?
Omdat, nou ja, bedenk even, zelfs als de rode kaart onterecht was, en zelfs als Pochettino gelijk heeft dat dit voor Balogun persoonlijk rechtvaardig is, dan nog heeft de FIFA zojuist haar eigen belangrijkste hoeksteen verbrijzeld.
Je doelt op het absolute gezag van de arbitrage.
Exact. De scheidsrechter beslist. Dat is het heilige dogma waarop elke voetbalwedstrijd ter wereld rust. Van de F's op zaterdagochtend tot de WK-finale. Het systeem is met opzet zo gebouwd dat tuchtcommissies zelden of nooit ingrijpen in beslissingen op het veld. Tenzij er sprake is van een overduidelijke persoonsverwisseling.
Dat ze de verkeerde speler een kaart geven, ja.
Precies. Ze weigeren structureel om scheidsrechter te spelen na de wedstrijd. Als ze nu onder het felle licht van publieke controverse en die vermeende politieke druk artikel 27 ineens gaan gebruiken als een soort correctiemiddel,
ja, dan ontstaat er een levensgevaarlijk precedent.
De scheidsrechter op het gras? Of ligt de beslissingsbevoegdheid voortaan bij degene die de hardste politieke megafoon heeft?
Wauw. En dat inzicht verklaart dus precies waarom dit dossier in de afgelopen uren is geëscaleerd tot een wereldwijde brand. Want als we de reacties van de verschillende internationale voetbalbonden in onze bronnen lezen, de verontwaardiging is echt ongekend.
Ja. Het gaat razendsnel nu.
We hadden het natuurlijk al even over de Belgische Bond, die zelfs formele juridische stappen en arbitragezaken bestudeert om de integriteit van het toernooi af te dwingen. Maar wat mij nog meer opviel, was de reactie van de machtige Europese bonden.
Zeker, de DFB, de Duitse Voetbalbond, heeft razendsnel gereageerd. En de toon van hun communicatie is echt ongewoon scherp.
Ja, de DFB eist onmiddellijke opheldering en de bewoordingen in hun statement, nou, die laten weinig aan de verbeelding over. Ze eisen niet zomaar even uitleg over een spelregel. Nee, ze eisen zwart op wit bewijs dat er geen sprake is geweest van politieke inmenging.
Ze voelen echt dat de rode lijn tussen staat en sport hier zwaar is overschreden.
En als we vervolgens de internationale nieuwsmedia openslaan, dan vliegen termen als unprecedented intervention en extraordinary compromise of integrity je werkelijk om de oren. Grote sportkranten, maar ook gewone kranten, wijden hele pagina's aan de ontmanteling van het FIFA-gezag. Dit is allang geen relletje meer in de sportbijlagen, dit is wereldnieuws op de voorpagina's.
En dat verschil in perceptie is zo fascinerend om te analyseren in de bronnen. We zien hier heel duidelijk de twee botsende gezichten van deze crisis. En hoe je er naar kijkt is sterk afhankelijk van waar je staat. Als we bijvoorbeeld de Amerikaanse binnenlandse politieke analyses volgen, is dit optreden voor Trump gewoon een gigantische overwinning.
Het is goede PR voor hem.
Absoluut. Voor zijn achterban versterkt het zijn imago van absolute daadkracht. Het is het beeld van een leider die, nou ja, simpelweg niet accepteert dat zijn landgenoten, in dit geval Team USA, benaderd worden op het wereldtoneel. Hij pakt direct de telefoon en lost het op.
Ja, het is eigenlijk het ultieme America First, geprojecteerd op het voetbalveld.
Precies, radicaal anders. Buiten Amerika wordt het gezien als een ongepaste, extreem agressieve schending van de sportieve soevereiniteit.
En voor FIFA-voorzitter Infantino moet dit een absolute nachtmerrie zijn.
Het is voor hem het slechtst denkbare scenario. De perceptie in de wereld, terecht of niet, is nu dat de FIFA simpelweg buigt voor de Amerikaanse president. Zolang hij niet met sluitend, echt onweerlegbaar bewijs kan aantonen dat die disciplinaire commissie in volledige isolatie tot dit besluit kwam, blijft dat stempel aan dit WK kleven.
Dat is echt een ijzingwekkende conclusie. De geloofwaardigheid van het grootste sportevenement op aarde hangt op dit moment gewoon aan een zijden draadje. En er staan nog weken aan wedstrijden op het programma.
Precies, we zijn pas halverwege.
Wat ons heel naadloos bij het volgende deel van onze verkenning brengt. Want ja, hoe in vredesnaam kom je als organisatie nog uit deze wurggreep? Wat zeggen onze bronnen over de route naar herstel, als die route er überhaupt nog is?
De experts en sportjuristen in onze dossiers zijn eigenlijk opvallend eenduidig over wat er nu onmiddellijk moet gebeuren. Ze spreken niet over even wat pleisters plakken of een PR-campagnetje. Ze spreken echt over het voorkomen van een totale ineenstorting van het internationale voetbalsysteem. De gemene deler in al die rapporten is een vijftrapsraket, waarbij de eerste stap de absolute noodzaak is voor chirurgische transparantie.
Oké, chirurgische transparantie. En dan bedoel je waarschijnlijk niet zomaar een keurig afgewogen persberichtje op de FIFA-website. Wat eisen ze precies?
Ze eisen het volledige dossier rondom de toepassing van artikel 27. De juridische motivatie moet volledig publiek worden gemaakt. Dat betekent dat de FIFA tot in het kleinste detail moet onderbouwen op basis van welke uitzonderlijke, objectieve sportieve gronden Balogun's schorsing werd geposeerd.
Dus niet alleen we hebben erover gestemd.
Nee, ze moeten de wereld uitleggen waarom dit specifieke incident voldeed aan de criteria voor opschorting, in sterk contrast met de letterlijk honderden andere rode kaarten in de geschiedenis die gewoon bleven staan. Ze moeten bewijzen dat het sportief gemotiveerd was.
Maar weet je, daarmee los je die zwen van politieke invloed toch nog steeds niet op. Je kunt een prachtig waterdicht juridisch document schrijven en publiceren, maar dat beantwoordt niet de vraag wie dat document heeft geëist of wie de druk heeft gezet.
Je bent me voor, want dat is inderdaad de tweede, veel pijnlijkere stap die de bronnen voorstellen. Volledig inzicht in het besluitvormingsproces.
En dat gaat natuurlijk over namen en rugnummers.
Exact. Transparantie over wie er in de kamer zat toen de beslissing viel. Welke functionarissen hebben dit afgetekend? Was de tuchtcommissie echt 100% onafhankelijk of was er communicatie met de FIFA-directie? Of, erger nog, met externe partijen? Welke memo's, appjes, e-mails of gespreksverslagen liggen hieraan ten grondslag? Dat willen ze zien.
En de andere drie stappen?
Die kijken meer naar de toekomst. Stap 3 is een volledig onafhankelijke evaluatie na het WK door externe juristen. Stap 4 is het aanpassen van de regelgeving zodat een uitzonderingsbevoegdheid zoals artikel 27 in de toekomst niet tot willekeur kan leiden. En de laatste, de vijfde, is het opstellen van bikkelharde, duidelijke gedragsregels voor direct contact tussen politieke leiders en sportbestuurders.
Maar ik wil toch even heel diep bij die eerste twee stappen stilstaan. Dat inzicht. Want we schreeuwen nu met z'n allen om transparantie. De DFB, de media, de analisten. Iedereen wil die onderste steen boven hebben. Maar laten we de consequenties daarvan eens rationeel doorrekenen, weet je?
Ja, ga je gang.
Stel dat de FIFA breekt onder deze wereldwijde druk. Ze zetten de deuren open, ze publiceren de notulen, de e-mails, de logboeken. En stel je nu eens voor dat uit die documenten onomstotelijk blijkt dat de Amerikaanse overheid inderdaad een impliciet dreigement heeft geuit. Of dat Infantino direct heeft ingegrepen bij die onafhankelijke tuchtcommissie. Ontploft de sport dan niet pas echt?
Het zou een nucleaire bom onder een sport zijn.
Precies. Ik vraag me serieus af. Is die beloofde transparantie in deze specifieke casus dan het medicijn om de boel te genezen? Of is het juist het vergif dat het toernooi definitief de nek omdraait?
Dat is echt een briljante paradox die je daar blootlegt. Het risico dat de feitelijke waarheid nog destructiever is dan de huidige geruchtenstroom, dat risico is absoluut aanwezig. Het zou leiden tot onmiddellijke oproepen tot boycotts, ontslagen in de top en misschien wel een complete implosie van de toernooiorganisatie halverwege het WK.
Bizar.
Ja, maar als we de visie van de sportjuristen in onze bronnen volgen, dan is de consensus eigenlijk dat de FIFA het punt van veilige opties allang voorbij is. Het maakt inmiddels helemaal niet meer uit of Balogun daadwerkelijk een overtreding maakte of niet.
Die discussie is gepasseerd.
Volledig irrelevant geworden. Waar het nu om draait is de overleving van de FIFA als een gerespecteerd bestuursorgaan. Als ze nu de deksel strak op de doofpot houden en weigeren te communiceren, dan institutionaliseer je de complottheorieën.
Oh ja, dan gelooft niemand ze ooit nog.
Precies, dan is elke toekomstige beslissing verdacht. Elke penalty, elke rode kaart, elke VAR-beslissing in de rest van dit toernooi wordt dan gezien als doorgestoken kaart. Transparantie kan op de korte termijn misschien catastrofaal uitpakken voor individuele bestuurders. Maar stilzwijgen garanteert simpelweg de uitholling van de hele sport.
Een duivels dilemma dus. Er is eigenlijk geen makkelijke uitweg meer. En stel dat ze deze storm op de een of andere manier overleven. Hoe zorg je er dan voor dat dit bij het WK van 2030 of 34 niet opnieuw gebeurt? Wordt dat beruchte artikel 27 nu niet de Achilleshiel van het moderne voetbal?
Nou, precies om die reden pleiten de bronnen ook voor die structurele hervormingen na dit WK, die vierde stap. Artikel 27 in zijn huidige vorm wordt door analisten gezien als veel te fluïde. Het is een soort carte blanche voor het bestuur om in te grijpen wanneer het ze uitkomt.
Dat moet er dus uit.
De roep is om de regelgeving zo strak aan te scherpen dat een opschorting van een straf alleen nog maar mogelijk is onder extreem specifieke, vooraf gedefinieerde voorwaarden, waarbij politieke of publieke druk expliciet wordt uitgesloten in het reglement. Daarnaast wordt er luid gepleit voor een externe, onafhankelijke waakhond die dit soort disciplinaire processen controleert. Want als dit incident, dit hele Amerikaanse debacle, één ding heeft bewezen, is het wel dat het interne toezicht van de FIFA niet bestand is tegen de enorme zwaartekracht van globale geopolitiek.
In de groepsfase van 2026 begon als een split-second beslissing van een scheidsrechter op het gras. Dat is in een tijdsbestek van slechts enkele uren gemuteerd tot een wereldomvattend dossier. Een dossier over macht, diplomatie en de extreme kwetsbaarheid van de Beautiful Game. Het is een verhaal geworden waarin de grenzen tussen het stadion in de Verenigde Staten en, nou ja, het politieke zwaartepunt in Washington volledig, maar dan ook volledig, zijn weggevaagd. De regels van het spel lijken plotseling kneedbaar als de juiste persoon de druk opvoert.
En dat is een realiteit die nog heel, heel lang zal nazinderen. Weet je, voordat we afsluiten, wil ik jou als luisteraar nog een prikkelende gedachte meegeven. Iets om over na te denken wanneer je straks de volgende WK-wedstrijd aanzet, of wanneer je de discussies rondom Balogun weer voorbij ziet komen op je tijdlijn.
Ik ben heel benieuwd.
Dit hele dossier dwingt ons namelijk tot een uiterst ongemakkelijke vraag over de toekomst van onze sport. Denk hier eens over na. Als de ijzeren, fundamentele regels van het grootste sporttoernooi ter wereld schijnbaar zomaar omgebogen kunnen worden door een publieke uiting van het machtigste staatshoofd ter wereld, wat betekent dat dan voor de toekomst?
Ja, waar stopt het dan?
Precies. Gaan we naar een realiteit waarin de geopolitieke grootte, de economische macht en de invloed van jouw land op het wereldtoneel gaan bepalen welke regels er voor jouw spelers gelden op het gras?
Dat is een enge gedachte.
Krijgen we straks letterlijk twee volledig verschillende regelboeken in het internationale voetbal? Eén uiterst flexibel, rekbaar regelboek voor de mondiale supermachten die een boze president als breekijzer kunnen inzetten? En één keihard, onverbiddelijk regelboek voor al die andere, kleinere landen?
Dat is, ja, een even fascinerende als angstaanjagende gedachte eigenlijk. Het raakt aan de absolute kern van wat sport in de basis eerlijk zou moeten maken. Gelijkheid voor de regels. Dit is een prachtig, modderig en bovenal politiek schaakspel waar we voorlopig nog lang niet over uitgepraat zijn.
Zeker niet. Dit krijgt absoluut nog een staartje.
En daarmee sluiten we deze diepgaande analyse af. Neem deze perspectieven in ieder geval mee. Werp die vragen over de regelboeken vooral eens op in je groepsapp met voetbalvrienden. Of bespreek de macht van dat obscure artikel 27 morgen even met je collega's bij de koffieautomaat. Er valt meer dan genoeg over te debatteren. Ontzettend bedankt voor het luisteren en we zien je heel graag bij onze volgende verkenning.